Droompraat, aflevering... Nou, dank u wel, dank u wel. Aflevering 357. Maar Hans, ik weet niet of dat applaus helemaal terecht is. Want ik hoop maar dat die atleten een soepelere start hebben morgen dan wij. Want dit was natuurlijk om te janken.
Ja. We hadden wat problemen met de techniek. In podcastland gebeurt dat. Maar fantastische techniek is die ons oldschool bedraden microfoons hebben gegeven. Dus voilà, we zitten er klaar voor. Dank jullie wel allemaal om hier te zijn in het Holland Triathlon House. En Tim, ja, we hebben fantastische atleten bij ons. Hè?
Ja, we hebben echt fantastische atleten. Twee atleten die morgen gerekend worden tot de favorieten voor het Europees kampioenschap lange afstands triathlon. En dan kijk ze even aan. Ze zien er eigenlijk ontspannen uit. Milan Brons, Almere natuurlijk, thuiswedstrijd. En Pim van Diem uit Amsterdam, ook bijna een thuiswedstrijd. Milan, even met jou beginnen. Je komt uit Almere, thuiswedstrijd. Je hebt hier echt bijna ontelbare keren aan de start gestaan. Je begon als kind hier al natuurlijk. 3 keer top 10, 1 keer op het podium. Morgen hopelijk weer op het podium, denk ik. Hè? Hoe voel je?
Ja, ik voel me goed. Klopt wat je zegt. Inmiddels is het alweer de 6e keer op rij dat ik hier aan de start ga verschijnen. De jaren vliegen voorbij wat dat betreft natuurlijk. En net zoals elk jaar is het gewoon weer heel erg speciaal. En je weet dat als het op een gegeven moment augustus wordt, dat het dichterbij gaat komen. En ook zelfs voor mij is het dan nog steeds leuk om over het parcours te gaan trainen, zeg maar. En automatisch ga je natuurlijk een beetje visualiseren van hey, hoe zijn de afgelopen jaren, hoe was het hier de afgelopen jaren en hoe zie je het voor ogen dit jaar. En het is gewoon heel erg gaaf om op die manier zo naar zo'n evenement toe te leven.
Ja, Almere is natuurlijk echt een wedstrijd die bij een klein handjevol wedstrijden hoort, waar altijd iets speciaals gebeurt. Hè? Het is een wedstrijd die leeft, de weken voorafgaand wordt er veel over gesproken. En in jouw geval heb ik het idee dat een beetje extra is. En iedereen hoopt, misschien wel, of wil, dat jij een keer Almere wint.
Ja, wel hè?
Ja, toch wel. En Ik denk jij nog wel het meest. Ja. Dit zou wel het jaar kunnen zijn, denk je niet?
Wellicht wel. Ik bedoel, je gaat natuurlijk altijd een beetje in eerste instantie van je eigen krachten of uit. En je kijkt natuurlijk ook wel een beetje naar wat voor andere mannen er op de startlijst verschijnen. En weet je, als bijvoorbeeld een Menno Kolhaas niet is, die in principe sowieso natuurlijk een stapje hoger is dan veel anderen, zeg maar. Dan worden de kansen natuurlijk uiteraard steeds groter. En wat ik al eerder zei, je moet sowieso van je eigen krachten uitgaan, denk ik. En dat gaat heel erg goed de laatste tijd. En dan kan zomaar morgen een hele mooie dag worden. Ja,
hoe groot is het thuisvoordeel? Hoe groot speelt de factor ervaring met deze wedstrijd, kennis van de parcours mee, denk je, Milan?
Ja, ik denk best wel ten opzichte van de buitenlanders, denk ik zeker. Kijk, Almere is en blijft gewoon een heel smerige wedstrijd, als je het zo een beetje kan benoemen. Het ziet er allemaal zo makkelijk uit en vlak. Maar dat fietsen, dat wordt gewoon op een gegeven moment zo ontiegelijk zwaar, zeg maar. En wat betreft dan de support van de thuispubliek, dat hebben sowieso alle Nederlanders natuurlijk die hier meedoen. Maar helemaal, als je dan nog uit de stad zelf komt en er zijn zoveel mensen uit de stad zelf die je kent, dan zeker op het loopparcours hoor je bijna om de 10 seconden wordt wel je naam geroepen, zeg maar. En dat helpt natuurlijk wel een beetje.
Wat maakt dat fietsparcours nou zo zwaar? Want ieder jaar wordt dat gezegd. Almere, het lijkt makkelijk, het lijkt eenvoudig, het is helemaal vlak. Maar ieder jaar zijn er ook profatleten die zich zo totaal opblazen en zich totaal verkijken op dat parcours. Waar zit dat dan in?
Ja, zeker. Ik denk dat, wat je al zegt, Almere is gewoon vlak. En natuurlijk hebben we een paar bochten in die polder zitten. Maar over het algemeen gezien heb je denk ik gewoon in ons geval bijna 4 uur en een klein beetje gewoon continu druk op die pedalen en gewoon geen pauze, geen rust. Stel je rijdt inderdaad bij een van de races in de bergen. Natuurlijk is het heel zwaar als je naar boven rijdt, maar naar beneden kan je benen stil houden. En dat kan hier gewoon niet. En dat maakt het gewoon heel erg zwaar. En ik denk, zeker voor de mensen die dan in Nederland wonen, die dat ook een beetje kunnen trainen en voorbereiden, dat die dan altijd een extra stapje wellicht voor hebben op mensen die dat wat minder gewend zijn. En daardoor zie je toch altijd wel in dat tweede gedeelte van het fietsen op parcours, maar dat er wel wat grote gaten ontstaan. Ja.
Pim, als je het dan over de zwaarte van dat fietsparcours hebt. Kijk, ik verwacht, en ik weet niet of jij het ook verwacht, ik denk het eigenlijk wel. Ik denk dat jij morgen minstens één van de mannen bent die het fietsparcours, het fietsonderdeel zwaar gaat maken. Heb ik het bij het goede eind? Of?
Ik rijd gewoon mijn wattages en dan zie ik wel hoe hard ik daarmee ga.
Maar dat zijn wel wattages waar veel mannen moeite mee hebben, denk ik.
Ja, dat zit wel aan de hogere kant van het spectrum. Ik denk vooral dat het zo'n zware wedstrijd op de fiets, omdat je ook de hele tijd in die aero-houding zit. Dus er staat best wel wat druk op je onderrug en op je hipflexers. En dat is in andere wedstrijden wel echt minder. En dat is ook vaak wat mensen wel kilt in de tweede ronde, inderdaad. Ja.
Ik had het net met Milan natuurlijk al eventjes, thuisfavoriet. Er wordt veel gesproken, veel gehoopt dat hij een keer gaat winnen. Als je het dan over even zo'n gunfactor hebt. Ik denk dat jij ook een van de atleten bent waarvan veel mensen zeggen van nou, ik hoop dat Pim van Diemen het goed gaat doen. Je bent hier jaren al bepalend geweest, maar nooit echt tot een echte topklassering gekomen. Vorig jaar natuurlijk lelijk te val. Hele rare valpartij was dat. Veel mensen zagen het ook gebeuren. Dat was ook op de livestream. Voel je nog revanchegevoelens daarvoor? Of heb je zoiets van, nou, ik ben er helemaal niet mee bezig?
Nee, voor mij is het een afgesloten boek. Tuurlijk, als ik er langs fiets, dan zul je er wel even aan terugdenken. Ik heb ook gehoord van andere atleten dat het er heel slecht bij ligt nu, door de regen. Dus ja, het is daar wel nog steeds oppassen bij de windmolen. En ja, je fietst er langs en je denkt, oh ja, hier ging ik vorig jaar op mijn plaat. Ik ben in ieder geval verder gekomen dit jaar. Dan mag ik hopelijk dan. En dan is het voor mij ook gewoon klaar. Het is niet dat ik nu denk, oh, ik moet deze race nu winnen. Want dan laat ik zien dat ik dat ook vorig jaar had gekund of whatever. Nee, het is een nieuw jaar, nieuwe kansen.
Je kan ook laten zien dat je geen reserve bent. Hè?
Ja, dat kan ook. Ja, ook dat is voor mij een afgesloten boek. Weet je. Je kan er wat van vinden en we kunnen er heel moeilijk over doen. Maar uiteindelijk krijg je die wildcard. Was vrij zeker dat je die wel ging krijgen. En dan, ja, hoe het ging, ben ik het misschien niet mee eens. Maar ook dat, ja, je kan hoog springen, je kan laag springen. Je kan er heel erg veel energie in steken. Maar ja, dat heb ik niet echt gedaan. En ik vind het prima zo.
En ook niet onbewust misschien, toch?
Ja, ik vond het vooral vervelend dat je dan 2-3 dagen lang allemaal appjes krijgt van mensen met, hey, hoe zit het nou? En dat je het allemaal moet uitleggen. En dat je ook een keer moet zeggen van, ja, het valt allemaal wel mee. En ja, tuurlijk vind ik het niet terecht. Maar ja, weet je. En dat kost energie en misschien onbewust meer dan bewust. Maar ja, ik heb uiteindelijk een gesprek nog gehad met Joep erover. En we zijn het nog steeds niet helemaal over eens. Maar misschien dat we dat na de wedstrijd nog een keer kunnen bespreken. Maar ook daar, ja, ik was eigenlijk alweer vergeten tot iemand dat gisteren tegen me zei weer. Dus ja.
Joep Staps, hè, bedoel je dan, technisch directeur bij de NTB. Milan, jullie worden allebei gerekend tot de favorieten. Er zijn meer favorieten natuurlijk, meer mannen die tot de favorieten worden gerekend. Jesper Svensson, de Zweed, is natuurlijk misschien wel de grootste naam hier aan de start. Niek Heldoorn, landgenoot, zoon van Frank Heldoorn ook. Misschien qua Nederlanders, nou, misschien een nog iets grotere favoriet. Wat verwachten jullie daarin voor race? Gaan jullie bijvoorbeeld met elkaar optrekken, twee sterke fietsers? Kijken jullie naar elkaar of doe je echt je eigen race?
Ja, we hadden het toevallig er straks al voor de podcast samen ook al even over. Kijk, natuurlijk weet je wat voor andere concurrenten er ook gaan meedoen, zeg maar. En het wereldje is een klein wereldje, komt elkaar over heel Europa of over de hele wereld kom je elkaar regelmatig tegen. Dus je weet een beetje wat sterkste en zwakte zijn van anderen, zeg maar. En dat weet je ook van jezelf. Maar ja, wedstrijddag is en blijft een wedstrijddag. Er kan van alles gebeuren. Je kan een goede dag hebben, je kan een mindere dag hebben. Je kan een klap krijgen met zwemmen of, Pim zei het net, een slok water na 4 meter. En dan moet stil liggen, zeg maar, en de slag missen. Dus je kan heel erg van tevoren gaan speculeren en bedenken hoe en wat allemaal. Maar ja, je hoopt natuurlijk wel in die polder, zeker die eerste ronde, dat je niet in je eentje komt te zitten natuurlijk. En het is altijd een beetje afwachten. Als je van jezelf weet dat je niet als eerste het water uit gaat komen, waar je dan wel water uit gaat komen en wie je om je heen krijgt. En eigenlijk kan je dan wat dat betreft pas de stand opmaken. Daadwerkelijk als je het water uitkomt en je hoort waar je zelf zit, wat de verschillen zijn. En op basis daarvan doorpakken, zeg maar.
Ja. Het voordeel is wel dat als wij samen het water uitkomen, dat we weten wat we aan elkaar hebben. Dat hebben we de afgelopen 2 jaar hebben we best wel veel, zeker de eerste ronde, samen gedaan. Dus ik durf wel te zeggen dat als het dit jaar gebeurt, dan rijden we waarschijnlijk de eerste tijd wel samen. En dan, volgens mij zeiden we dat 2 jaar geleden ook letterlijk tegen elkaar, laten we naar die kopgroep toe rijden en daarna zien we het wel. Ja, en toen hebben we daarna ook ons eigen plan getrokken en ik verwacht zoiets. We hoeven het niet eens af te spreken met elkaar, we weten het eigenlijk wel.
Maar hoe is die dynamiek? Want ik kan me voorstellen dat het ook tweeledig is, best wel lastig. Want je kan wel zeggen, hè, we rijden samen naar die kopgroep en we hebben wat aan elkaar. Maar je weet ook dat op de streep is er maar 1 winnaar en je weet er komt dus nog een marathon en je bent uiteindelijk...
Ja, maar als we niet bij die kopgroep komen, dan gaan we allebei dat podium niet halen. Dus je hebt dan gezamenlijk doel tot aan daar. En dan vanaf daar kun je nog altijd nog wel spelletjes spelen. Maar ja, je moet eerst voorin in de wedstrijd komen om te kunnen winnen. Dus ja.
Maar proef ik daar dan wel dat jullie er geen rekening mee houden dat jullie zelf vooraan uit het water komen? Of?
Ik hou er wel rekening mee. Ik heb een aantal keer wel in de kopgroep het water uitgekomen, maar ook een aantal keer niet. Dus het is voor mij ook een dubbeltje op zijn kant. En whatever er gebeurt, ja, ik stap op die fiets, ik kijk omheen wat de stand van zaken is. En ik pas mijn raceplan daar verder eigenlijk niet echt op aan.
Hebben jullie een WhatsApp-groepje, zoals de Noren en nu ook de Belgen? Die waren gisteren bezig van tegenover de Norwegian Train gaan ze een Belgian Train samenstellen. Is er zoiets als de Dutch Train? En de vervolgvraag daarbij, zit Niek Heldoorn in dat groepje?
Ja. Nee, we hebben geen WhatsApp-groep. Dus nee.
We hebben een WhatsApp-bericht onder elkaar.
Ik vraag me af, voor de mensen die morgen komen kijken, die staan hier langs de kant. En dan lijkt het allemaal zo makkelijk. Hè. Ze zien jullie om, 10:30 geloof ik, het water inspringen. En 3:30 komen jullie over de finish. En dan denk je, ze hebben hun best gedaan en ze hebben een mooi sportdagje gehad. Maar wat gaat er nou eigenlijk in al die weken en die maanden vooraf aan zo'n wedstrijd, Pim? Wat komt er allemaal bij kijken? Want het is me nogal wat.
Een hoop. Ja, ups en downs. Dit jaar is ook weer een jaar met veel ups en veel downs. Voor Kalmar was ik echt misschien wel in mijn beste vorm ooit. Nou, ik weet wel zeker in mijn beste vorm ooit. En dan dat het dan in zo'n race niet uitkomt, is dan heel erg zuur. Ook omdat ik echt al heel erg vroeg moest uitstappen. En daarna heb ik echt wel even mentaal in een put gezeten. Flink wat decompressie gehad. Trainingen gingen slecht. Ik herstelde ook heel slecht. Nu ben ik er dus achter gekomen vorige week dat mijn bekken scheef stond. Kan ook de klachten in Kalmar tot gevolg hebben. Dan ga je denken van autorit, ander bed dan je eigen. Dus ik hoop dat daarmee dan ook weer eindelijk die gifbeker voor mij een beetje leeg is. En zo'n zomer. De ene week is het de beste baan ter wereld, zeg maar. Dan zit je op de fiets en dan mag je de leukste de dingen doen waar je echt van houdt. En je hebt ook weken dat je er eigenlijk helemaal geen zin in hebt. En dat je echt wel op het randje zit van overtraindheid en oververmoeidheid. En ik hoop dat kost je toch ook wel weer heel veel. Dus ik hoop dat morgen met een goed resultaat dan een beetje dat heel positief kan afsluiten, zo'n periode. Ja.
Herkenbaar, Milan?
Ja, heel herkenbaar. En ik denk dat niet alleen voor ons als professionals geldt, maar ook voor iedereen die aan de start verschijnt. Dat iedereen heeft een eigen verhaal naar zo'n evenement toe of bepaalde doelen waarom ze dit gaan aangaan, zeg maar. En op welk niveau dan ook heb je ups en downs inderdaad. Wat Pim ook aangeeft, ook voor hem dit jaar een lastig jaar. Dat is het voor mij ook geweest. Gewoon echt wel hele pittige momenten op privévlak meegemaakt dit jaar. Flinke veranderingen. En dat is automatisch, heeft dat ook effect op je dagelijks welzijn. Hoe je slaapt, hoe je bezig bent. En zeker dat in combinatie met 30 uur trainen in de week, hakt dat er op momenten wel heel erg in. En dan zijn er ook daadwerkelijk echt wel momenten dat je bij jezelf afvraagt, vind ik dit nog leuk om te doen? Wil ik dit nog langer blijven doen, zeg maar? En dat zijn, zeker als dat soort dingen soms dagelijks terugkomen, dan zijn dat hele pittige momenten. Maar uiteindelijk komt dat uiteindelijk op een bepaalde manier altijd wel weer te boven. Zeker als je ergens voldoening uit kan halen uit of trainingen, of in mijn geval dit jaar op sportief vlak gewoon misschien wel mijn beste seizoen tot nu toe, zeg maar. Met wat mooie uitslagen. En dat soort dingen zijn soms maar heel erg, hoe noemen we dat, komen niet zo heel vaak voor in triathlon. Sowieso heb je maar een aantal wedstrijddagen in een jaar.
Ja, maar dat wilde ik vragen. Want waar haal je de voldoening uit? Want er zijn natuurlijk maar weinig momenten dat je jezelf kan laten zien, hè?
Ja, kijk, in eerste instantie denk ik dat je voor jezelf als iets fout gaat, dan wil je het in eerste instantie proberen voor jezelf te bewijzen dat je het wel kan. Daar haal je heel veel mijn voldoening uit. En ik denk wat ik in de loop van de jaren ook wel steeds meer ben gaan inzien, daadwerkelijk dat je een soort van, hoe noem je dat, die runners high of zo, zeg maar, weet je. Maar dat in triathlon, ik weet niet of je dat een triathlon high noemt, of ik weet het niet. Maar dat je daadwerkelijk in een race zit waar je echt een heel sterk gevoel hebt. Dat je het voelt alsof je de hele wereld aan kan. Ja. En dat soort momenten, nogmaals, komen niet zo heel vaak voor. Maar dat moment of dat gevoel, dat is zo verslavend. En eigenlijk wil je dat bewijzen van elk weekend beleven. Alleen je kan niet elk weekend een hele triathlon doen. Dus dan duurt het best wel lang en blijf je er weer een jaar in die sport zitten. En zo gaat het natuurlijk op een gegeven moment een tijdje door.
Je hebt het wel een paar keer geprobeerd, toch?
100%,
zeker. Triathlons in 3 weken of zo.
We hebben nog een derde gast vandaag. In ieder geval op dit moment. Er komen zo nog hele interessante gasten. Maar naast mij in ieder geval zit nu ook Jort Vlam. En ik hoor de atleten naast jou net vertellen, ze willen een mooie dag. Ze willen een dag waarop ze zichzelf kunnen laten zien. Nou ja, jij bent Challenge Family CEO. Natuurlijk ook heel nauw betrokken hier in Almere. Dus je thuiswedstrijd. Jij moet ervoor gaan zorgen dat die mannen en ook al die duizenden andere atleten straks een mooie dag hebben. Het wordt denk ik een hele speciale editie. 45ste. Groter dan ooit. 4500 atleten ongeveer. Ja, bijzonder weekendje, denk ik.
Zeker, en daar zijn we echt al meer dan een jaar hard mee bezig. Met heel veel mensen. We hebben dit weekend 800 vrijwilligers die hier allemaal hun steentje bijdragen. Die voorbereidingen die gaan minutieus. Wat dat betreft is dat een heel andere soort topsport. Maar er zijn zoveel draaiboeken gemaakt, zoveel dingen bijgeschaafd. Learnings van vorig jaar, wat kunnen we dan weer optimaliseren? En uiteindelijk wil je dat iedereen een veilige wedstrijd heeft. heeft, een B een mooie wedstrijd heeft. En dat geldt voor de atleten. Het geldt ook voor het publiek en voor de vrijwilligers langs de kant. Voor de sponsoren, voor alle commerciële partners. Iedereen willen we dat hij met een goed gevoel het weekend kan afsluiten. En daar doen we heel veel moeite voor.
Ja, is het dan nog jammer? Kijk, morgen is de belangrijkste dag. Daar hoeven we geen geheim van te maken. Dat Europees kampioenschap is gewoon de belangrijkste wedstrijd van dit wedstrijdweekend. Maar gisteren was het natuurlijk al, werd er afgetrapt al met de Junior Challenge, de Rabo Business Relay. Maar die Junior Challenge, die scholieren triathlon, die had natuurlijk een beetje een valse start. Hè? Er werd niet gezwommen. Is dat dan nog een grote smet voor jullie? Of heb je zoiets van, ja, het is jammer, maar we gaan gewoon lekker door?
Ja, het is natuurlijk jammer, want je wil iedereen natuurlijk de wedstrijd geven zoals die bedoeld is. En bij een triathlon is dat zwemmen, fietsen en lopen. Dus als dat niet lukt, dan is dat altijd jammer. Uiteindelijk denk ik dat we een goede beslissing hebben gemaakt. We hebben daar veel reacties van zowel de kinderen als van ouders als van de leerkrachten voor gekregen. Dus iedereen heeft een leuke wedstrijddag gehad. Dus daar kijken we tevreden op terug. En ook dat is onderdeel van dat wedstrijdweekend. Je zegt het Europees kampioenschap, dat is het belangrijkste. Dat is natuurlijk de kers op de taart. Daar ligt onze historie. Maar het evenement is meer dan dat. Gisteren de junioren family en business relay. Vanochtend om 8:00 was ik in het zwembad bij Van Renen met de No Limit Challenge en de Senior Challenge. Die gaan zo meteen finishen. Ook dat is een fantastisch onderdeel om te laten zien, hey, triathlon is voor iedereen. Iedereen kan dat op zijn niveau en naar zijn mogelijkheden meedoen. En dat is gewoon ontzettend waardevol. En mensen die gisteren en vandaag meedoen, staan morgen weer als vrijwilliger of als publiek langs de kant. En samen maken we een heel groot feest van.
We hebben overigens een extra onderdeel dit jaar op zaterdag, de marathon. En nu jij de microfoon hebt, Jort, en ik ga het zo dadelijk ook aan deze twee mannen naast ons vragen. Maar ik kreeg de vraag van een vaste luisteraar van ons, Wouter, die er ook bij was hier bij het begin van de podcast. Komt vaak al, sinds dat hij klein is, naar de wedstrijd in Almere. En die zei, wat verwacht jij eigenlijk, Hans? Gaat op de marathon een snellere looptijd gerealiseerd worden dan in de Challenge Triathlon? Ik vond dat eigenlijk best wel een leuke vraag. Wat denk jij zelf, Jort?
Het zou natuurlijk kunnen. Ik verwacht het niet direct. We hebben de marathon puur als recreatieve wedstrijd ingesteld. Het prijzengeld ligt echt op het Europees kampioenschap triathlon. Maar goed, en er wordt heel hard gelopen tegenwoordig in de triathlon. Dus ik vind het eigenlijk best een spannende vraag.
De grote vraag die nu wordt gesteld bij de Almeerders is, gaat Dennis na zijn volledige triathlon ook nog de marathon doen? Hij had blijkbaar al laten vallen, als ik voor 5:00 binnen ben, dan ga ik misschien starten.
Hij heeft er al 100 op zijn naam staan, dus ja. Er zijn er nog wel 2 bij dan.
Voilà. Dezelfde vraag even aan de mannen naast ons. Ja, Milan, jij kent het natuurlijk als beste hier in Almere. Wat verwacht jij van die marathon? En wat verwacht je zelf ook qua marathontijden bij jullie van zaterdag?
Goh, dat is een goede vraag. Ja, wij hebben natuurlijk ons vooral gefocust op onze eigen race. En niet per se op wie er wel of niet gaat meedoen bij het marathon-evenement. En als Jort inderdaad aangeeft, het is vooral een recreatief evenement. Dan denk ik dat het gewoon leuk is voor de mensen om mee te doen. Dat ze op hetzelfde parcours als het triathlon van Almere, dat ze daar dan ook een marathon zelf kunnen opbrengen. Maar wat hij inderdaad aangaf, tegenwoordig wordt er door heel veel mensen gewoon heel hard gelopen op zo'n marathon. Maar dat zullen wij, Pim en ik, als Pim aankijk en zeker alle andere profs, zullen ook ons uit zijn best doen om een snelle marathon in te gaan zetten natuurlijk. En ik vind het nog altijd, ook al heb ik inmiddels al heel veel ontelbare rondjes op de parcours gelopen, ik vind het nog altijd een heel erg leuk loopparcours. En ook best wel snel, denk ik, kan het zijn. Dus,
zit er morgen een mogelijkheid in, denk je, dat dat parcoursrecord eraan gaat? Staat op 7:36:36, men Koas natuurlijk. Is dat reëel?
Nou, dat was toen wel echt een hele, hele snelle tijd. Ik weet niet of het nu misschien inmiddels niet meer, maar dat was toen inderdaad een top 10 tijd ooit, geloof ik, snelste tijd. En Menno, we hadden het straks al kort over, die is natuurlijk gewoon knijtergoed. Ik verwacht niet dat die tijd eraan gaat. Dus gewoon echt heel erg scherp staat dat. Dat denk ik niet.
Wat denk jij, Pim? Oh, sorry. Ja.
En wat die marathon betreft, die start pas als jullie klaar zijn. Dus jullie kunnen de tijd heel scherp zetten.
Ja.
Pim, verwacht jij die 7:36 dat die eraan kan gaan? De omstandigheden zijn goed. In ieder geval als je nu kijkt.
Ja, niet door mij in ieder geval. Dat is wel heel erg grap.
Beetje vertrouwen in jezelf,
niet,
hè?
Denk het niet, eigenlijk. Ik denk wel dat we wel redelijk dichtbij kunnen komen. Ik denk ook dat ik op een goede dag redelijk dichtbij kom. Maar 36 is wel echt snel. Als ik onder de 7:45 ga, vind ik het echt wel rapido. Met het weer is inderdaad is echt wel goed, zag ik. Dus qua dat fietste ik 2 jaar geleden 4:03. Ik hoop dat als ik zoiets dit jaar weer kan doen, dan kom je wel richting die tijd.
Jullie racen over de hele wereld. Almere is natuurlijk dan voor jullie allebei een beetje een thuiswedstrijd, maar jullie komen overal. Voelen jullie dan nu ook nog spanning of zijn jullie eigenlijk heel relaxed?
Ja, ik ben hier dus altijd juist heel relaxed, omdat je gewoon in je eigen bed slaapt en je hebt nog je eigen spulletjes bij de hand en je kent iedereen hier. Ik doe ook al voor de vierde keer op rij mee, hè? Dus alles is hetzelfde als 4 jaar geleden ongeveer. Dus daar krijg je heel veel rust van. Je hoeft nergens naar op zoek, je weet hoe dat gaat. Ik zou meteen bij de briefing, ik zou hem ook kunnen geven waarschijnlijk, want ja, ook daar verandert niks. Maar jongens, pas op in de haven, want daar is het glad en er zijn steentjes.
Nou ja, bij jou zijn dat soort waarschuwingen wel nodig, geloof ik.
Ja, zeker.
Maar ik kan me wel voorstellen, juist omdat je zegt, vrienden, familie, die staan hier langs de kant. Ja. Ik kan me voorstellen dat ook een beetje extra druk en spanning met zich meeneemt.
Ja, nee, degene die me de meeste druk geeft, ben ik zelf altijd, zeg maar. Ik doe het echt voor niemand anders dan voor mezelf. En ik vind het juist alleen maar leuk dat die mensen er zijn. En ik geniet er altijd van als mijn pa en mijn moeder langs de kant staan. En de glundering in hun ogen en dat soort dingen, daar krijg ik alleen maar energie van. Dat geeft me echt geen druk, nee.
Hoe is dat voor jou, Milan?
Ja, grotendeels zelf natuurlijk helemaal hier in Almere. Heel veel vrienden die ook kunnen komen kijken. Wat niet kan als je over de hele wereld reist natuurlijk. En eigenlijk geeft dat inderdaad gewoon een bepaalde rust. Maar ik denk ook daarbovenop denk ik dat ook hoe je zo'n wedstrijdweek ingaat, dat is denk ik ook op basis van hoe je jezelf voelt, hoe de voorbereiding is geweest. En dat geeft ook gewoon in ieder geval deze week heel veel rust. Dat je gewoon met een goed gevoel naar zo'n wedstrijd toe kan gaan. Dat er eigenlijk geen vraagtekens meer zijn, zeg maar. En uiteindelijk is dat dan heel rustig en zo cool mogelijk naar zo'n dagje toe leven.
Maar een klein beetje kriebeltjes voel je nu toch wel, of niet?
Ja, 100% natuurlijk. En dat is denk ik ook gezond. Ik bedoel, het is toch gewoon gezonde spanning. En ik hou nooit zo heel erg van het laatste half uurtje voor de start, zeg maar. Je hebt altijd zoiets van, nou, laten we maar gewoon racen. En dan loop je een beetje te wachten, zeg maar. En, maar goed, dat hoort er ook allemaal een beetje bij. Ik bedoel, het is ook wel wat je aangaat natuurlijk. Het is ook voor ons, we hebben het inmiddels al best wel veel gedaan, maar het is en blijft gewoon een hele zware, lange dag. Hoe goed je ook bent, er kan, wat al eerder zei over hadden, zoveel gebeuren. Dus er zijn alsnog zoveel vraagtekens wat je pas weet hoe als de race verloopt. En dat maakt het natuurlijk wel een beetje spannend. En dat is ook het mooie eraan.
Ja.
Eens praten we over de favorieten, de toppers. En ik kwam daar net al even langs toen ik vroeg van zit Niek Heldoorn in jullie WhatsApp-groepje. Eén, wat vinden jullie van Niek Heldoorn? Want Tim en ik hebben in onze glazen bol natuurlijk nog de vraagtekens gezet bij het feit dat hij gecrashed is en of hij wel klaar zou zijn. Ondertussen heeft hij laten weten dat hij klaar is. Wat denken jullie van Niek en wat vinden jullie zo wat de andere favorieten?
Ja, ik denk, volgens mij is Niek heel getergd voor deze wedstrijd. En dan is hij op zijn gevaarlijkst. Hij was in Embrun, was hij gewoon echt fenomenaal. En Embrun, ik heb hem ook gedaan. Het is echt geen misselijk parcours. En ik denk dat Niek heel goed gaat zijn. En ja, zeker iemand om rekening mee te houden. Het is natuurlijk niet per se zijn parcours. Maar hij is hier al een keer tweede geworden. En die jongen die gaat het hartstikke goed doen. Misschien is het juist wel goed voor hem om extra rust te pakken na zo'n zware inspanning. Je weet nooit 100%. Je kan beter niet vallen. Maar die jongen die gaat er gewoon zijn hoor. Hij heeft niks gebroken. Hij heeft wat schaafwonden. En het is ondertussen ook al ruim 2 weken geleden. Dus die doet gewoon voorin mee.
En wat denk jij, Milan?
Ja, 100%. Zeker na zo'n prestatie wat er in Embrun was. Nogmaals, het is lastig te vergelijken met zo'n parcours als dit natuurlijk. Maar hij heeft al eerder bewezen dat hij hier gewoon goed is. En na zo'n prestatie zag ik hem eigenlijk gewoon als de grote topfavoriet voor deze race, voor deze winst. Ik denk dat het voor iedereen, maar ook vooral voor hemzelf de vraag gaat zijn hoe hij daadwerkelijk straks in de tweede fietsronde of aan het einde van het lopen zich gaat voelen met wat er 1 in de benen zit van Embrun, maar 2 ook met die valpartij. Dat weet hij denk ik zelf ook niet. En dat weet niemand, denk ik. Maar ik ga hem zeker niet onderschatten, laat ik het zo zeggen. Dat doen niet alleen Niek als hele grote naam, zeg maar. Doen er genoeg andere gasten mee. Ik bedoel, er zit natuurlijk een hele rappe man naast mij. Er zijn nog een paar andere Nederlanders die ook zomaar goed uit de bocht kunnen komen. En natuurlijk een hap goede internationale atleten. Natuurlijk wat Tim al zei, Jesse Svensson. Ja, die heeft hier al een keer gewonnen. Die weet wat het is om te winnen. Hij heeft inderdaad een iets minder seizoen dit jaar, kan je wel zeggen, zeg maar. En dus ook een beetje, ik denk ook hetzelfde voor Niek, een beetje een vraagteken, denk ik. Maar dat is wel een man die altijd gewoon goed in de race zit en wel belangrijk is in zo'n raceverloop. En waar eigenlijk persoonlijk heel erg veel van verwacht is, die Paul die vorig jaar hier ook goed was, die Kopiczynski.
Ik ben blij dat je het zegt, want dit is mijn tweede kans. We hebben onze glazen bol al gedaan, ik heb hem compleet over het hoofd gezien. Dus Tim, als ik alsnog mag, Kopiczynski gaat er diep aan zijn.
Ja, dat zou zo kunnen. Ja. Ik vraag me vooral heel erg af, hoe bepalen jullie wedstrijddynamiek? Hè? Want jij zei net al, ik kijk vooral naar mijn eigen wattages. Nou, dat zal ongetwijfeld voor jou ook gelden, Milan. Ik rijd vaak met jullie mee op de motor en dan kijk ik naar jullie. Jullie zien er heel ontspannen uit. Ik verbaas me er ieder jaar weer over. Maar wat we ook heel vaak zien, vooral in die tweede ronde, dan ontstaan er een beetje gaten. Hè? Die eerste ronde rijden de mannen een beetje naar elkaar toe, vrouwen trouwens ook. Tweede ronde, dan komen die gaten weer tussen elkaar. Stel je zit in een kopgroep, scenario, grote kopgroep. Hebben we vaker gezien in Almere. En dan in die tweede ronde gaat naar bijvoorbeeld een Swensen, natuurlijk een hele sterke fietser, die gaat er vandoor. Hou je je dan alleen maar aan je eigen wattages? Of denk je dan, nou, misschien moet ik nu toch maar mee. Hoe gaat zoiets?
Ja, in de tweede ronde is het ook een beetje luisteren naar je gevoel, hè? En je laat niet iemand zomaar wegrijden. Maar als jij je goed voelt en het gaat niet te hard, dan kun je wel 10 minuutjes even kijken wat er gebeurt, zeg maar. Maar over het algemeen, elke euro die je in het begin inzet, moet je later ergens terugbetalen. Dus je moet heel, heel zuinig zijn met je energie. En dat is ook wedstrijddynamiek. Maar ook daar ben ik niet mee bezig. Want dit zijn allemaal dingen die je van tevoren helemaal kan doodanalyseren. En op het moment zelf is altijd anders dan wat je gedacht had. En ik doe heel veel dingen op gevoel. En ook dan zal ik op gevoel kijken hoe ik me voel en wat het beste voelt. En dan kan ik achteraf zeggen, oh, dat was echt een kut idee of niet. Ja.
Maar kun je me eens uitleggen hoe dat dan voelt? Want dat probeer ik altijd te begrijpen als ik op de motor zit. En ik denk dat ik best veel van de sport weet. En ik zie er veel natuurlijk. Wat ik zeg, ik rij vaak met jullie mee. Maar dat begrijp ik nooit. Wat gaat er op het moment dat er iemand bij je wegrijdt door je heen? Wat voel je dan? Wat is het in je lichaam dat zegt nu niet meegaan of nu wel meegaan?
Ja, bij mij gebeurt het niet zo vaak.
Dat is waar. Ja, bij jou ook niet, Milan, toch? Nee, ja. Jullie zijn natuurlijk sterkere fietsers, maar...
In Kalmar kwam ik met Trevor Foley uit het water. En die reed toen gelijk bij me weg, zeg maar. Maar ik zat toen 320 watt te rijden. En ik dacht, ja, weet je, als ik dit al doe en jij rijdt bij me weg, dan ga je dit niet volhouden. En dat deed hij ook niet. Dus qua dat, dan moet je ook gewoon wel reëel blijven en weten van wat je kan en wat je niet kan. En ik wist dat wat hij kan, dat kan ik niet. Dus dat ga ik nu niet doen. En ja, je moest dat later terugbetalen. Dus ja.
Voor jou hetzelfde, Milan, of werkt het bij jou anders?
Nee, ik denk wel redelijk hetzelfde. Ik denk dat het vooral een gevoelskwestie is. Van, hey, hoe voelt bij wijze van 300 of 310 watt aan voor mij vandaag? Dat kan de hele andere dag zomaar heel anders aanvoelen. Ja. Dat je bij jezelf niet naar het klokje zit te kijken, maar dat je na weet ik veel hoe lang, dat je een stuk hoger zit in je vermogen en je denkt, oh, gaat eigenlijk best oké, zeg maar. Nou, dan heb ik een goede dag. Ja. En dan maak je misschien ook de daarop beslissingen, zeg maar, van, nu gaan we het tandje erbij of nu gaan we iets rustiger aan doen. Maar dat zijn allemaal dingen die afhankelijk zijn van hoe de wedstrijd verloopt, met wie je om je heen hebt. Je bent natuurlijk ook gewoon bezig met het bedenken van, oké, ik weet dat deze andere jongen bijvoorbeeld een snelle loper is. Liever wil je dan niet met hem aan. Dus er zijn allemaal keuzes die je maakt. En sowieso kan je nooit je benen stil gaan houden, want je weet dat er ook achter je gewoon mensen ook hard aan het racen zijn en eraan komen. Het is voornamelijk echt inderdaad een soort van intuïtie, denk ik, wat je op een gegeven moment op hebt gebouwd, naarmate je meer en meer ervaring op doet.
En je kijkt ook echt wel wie erbij zit, hè? Want ik herinner me bijvoorbeeld ook nog 2-3 jaar terug dat jij samen met de Amerikaan Andy Sturkovic... Maar dan weet je al, want die ging ook op de laatste dijk, reed die hard bij je weg. Maar dan weet je al, die kan je eigenlijk wel laten rijden. Want rennen
ja,
kan
ik
je
denk dat hij ook een bonus had om als eerste op de fiets te komen, denk ik. Ja. Dus dat zal ook wel meegespeeld. Maar zeker, ja. Kijk, op sommige momenten weet je van, oké, dat is een man die het inderdaad vooral voor het fietsen moet hebben. En je weet een beetje wat je eigen kwaliteiten zijn met lopen bijvoorbeeld. Of wat andere kwaliteiten zijn. Je moet inderdaad, wat Pim aangaf, elke euro die je ergens instopt, komt er ergens later misschien alweer wel weer terug, zeg maar. Of juist helemaal niet, dat je dubbel dwars een tik om je oren krijgt. En wat dat betreft moet je er altijd verstandig mee omgaan.
Laatste vraag voor jullie allebei. Begin ik met jou, Pim. Het is nu dat we opnemen 14:15. Dus over een paar uurtjes ga je al naar bed, denk ik. Ja. Hoe ziet jouw vrijdag er tot nu voor de rest nog uit?
Ik heb zo meteen nog een interview met Challenge zelf. Volgens mij voor de livestream dan... Wil ik nog heel eventjes een half uurtje losfietsen. Ook omdat mijn ketting vers uit de wax komt. En dan is hij een beetje
binnen, steek. Denk ik dan, hè? Of
zeg je?
Binnen.
Ja, ik mag bij de Quintana Roo stand op de tax. Heb ik al met Rob afgesproken. En dan is de athlete briefing. Dan krijg je te horen dat de kijkjes glad zijn. En dan is het je fiets wegbrengen. En dan is het naar huis, pasta eten, benen omhoog en slapen. Dus het is heel saai.
En voor jou, Milan?
Ja, grotendeels gelijk. En dat het ook straks nog wat dingetjes voor de livestream inderdaad. En vervolgens zijn we aanwezig natuurlijk bij voor onze eigen registratie en de briefing. En moeten we toch maar even wel bij zijn. Ook al weten we grotendeels wat het is allemaal natuurlijk. Maar volgens mij ook check van het uniform en de hardloopschoenen worden gecheckt. Dat soort dingetjes. De check-in bij de wisselzone is natuurlijk pas vanavond. Ik hou er altijd wel van om lekker een beetje wat later die kant op te gaan. Om je spullen dan pas in te zetten. En,
ik zie dat het zonnetje een beetje begint met schijnen. Dus ik hoop dat de weg gaat opdrogen. Dat ik misschien besluit om op de fiets met een ommetje richting de Wisselzone te gaan. En inderdaad, wat toch even de laatste dingetjes 100% checken allemaal. Toch een beetje gevoel erbij krijgen. En vooral lekker de rust bewaren.
Kan ik je verleiden toch nog last minute om van fiets te wisselen? Want hij staat hier natuurlijk achter me. De nieuwe Speedmax, CFSLX. Misschien dat het jullie makkelijker maakt om die wedstrijd straks hard te rijden.
Ik heb geen mountainbike schoenen, dus ik pas er niet op.
Nou, er staat er ook eentje met goede pedalen.
Oh, er staat ook eentje met goede pedalen, okay.
Misschien wel leuk voor de mensen die hier zitten. Scan vooral de QR-code, dan kan je je motivatie achterlaten waarom je de Speedmax ambassadeur van 2027 kan worden. Kan je een jaar lang op deze, in een kleur naar keuze, maat naar keuze fietsen. Dus scan vooral de code en doe je voordeel mee. Pim van Diemen, Milan Bons. Oh, sorry.
Ik heb nog een dingetje.
Jij hebt nog een dingetje.
Twee dingetjes eigenlijk. Ik ga eerst een callback doen naar een live podcast die wij bij Triad in Amsterdam hebben opgenomen.
Okay.
Met een ongelooflijk talent, Sam Steltepol. Ik weet niet of hij dit weekend komt kijken.
Nee, hij is in Nice.
Ah ja, klopt. Ja, inderdaad. Hij doet mee aan het WK daar. Maar hoe lang denk je dat het nog gaat duren eer hij het jullie komt moeilijk maken op de challenge hier in Almere Amsterdam?
Op de volledige afstand dan?
Ja. En moet hij dat nu al doen overigens?
Ik denk dat het nog wel eventjes duurt, eigenlijk. Ik denk dat die jongen...
Vraag is of wij er dan zelf mee doen.
Ik wil net zeggen, ik geef graag het stokje aan hem over. Ik vind het echt een topgozer. Het is zo'n nuchtere, down-to-earth, gezellige, chille, rustige gast. Maar als ik hem was, zou ik gewoon lekker dat felle racen er nog in houden. Korte afstanden blijven doen. Er is niks. Een hele is niet meer sexy dan een halve of zo. Het is gewoon meer iets wat je gaat doen als je wat ouder en wat taaier bent. En dan, hij heeft ook gewoon nog niet de inhoud om dat te kunnen. Het is een compleet ander spelletje. Dus van mij mag je het proberen. Als hij het wilt, moet hij zich er vooral op gaan focussen. Maar volgens mij vindt hij die halve heel erg leuk. En is hij echt enorm goed in nu al, op zijn 19e. Het is echt bizar. Maar hij gaat het ooit een keer proberen. En dan gaat hij er echt wel aan, hoor. Dat weet ik zeker.
Ik ben er zeer benieuwd naar. En dan ook de vraag voor Milan. Ook een vraag die we regelmatig stellen als hij een biertje zit te drinken in de VIP. Zie je oma nog een comeback maken hier? Of zien jullie het misschien samen? Als je denkt, ik start niet meer bij de pros, gaan we samen in de agegroep een brother battle hebben.
Ja, dat zou natuurlijk wel heel erg mooi zijn als dat er op een gegeven moment nog een keertje van gaat komen. Maar hij is volgens mij wel bezig om wellicht een loopevenement te doen over een maandje. Dus hij is wel weer aan de slag in ieder geval. Maar af en toe lopen we nog wel eens samen. En dat is hartstikke leuk. En wie weet ooit misschien nog een keertje in triathlonverband. Dan ga ik lekker alleen in zwemmen doen en laat ik hem het zware werk doen. Dat is misschien ook wel interessant.
Kijk, hij is ons nu keihard aan het afschieten vanuit het publiek. Alright. Goed, dank jullie wel, mannen.
Voordat we een applaus gaan vragen, want dat gaan we natuurlijk doen. En jullie heel veel succes wensen voor morgen alvast. Gaan wij eerst onze nieuwe gast aankondigen. Want we gaan nog een half uurtje ongeveer door. Met ook een hele speciale gast. En ik zie er al zitten. Ze zal iets dikker zijn dan we gewend zijn. Het is een oud winnares en nog steeds de houdster van het parcoursrecord hier in Almere. Marlene de Boer. En dan eerst even een applaus dan ook ondertussen inderdaad voor... jullie kunnen ondertussen opstaan. Maar een hartelijk applaus natuurlijk voor Pim van Diemen en Milan Bons.
Dank jullie wel.
En dan... Hey, thanks. Succes morgen. Thanks, man. En dan roepen we nog een andere gast naar voren. Of twee, denk ik. Hè? Of wordt het er toch één? Ik weet het niet. Paul Lendering sowieso. Vaste sportverslaggever van Omroep Flevoland. En dan denk ik dat Ronald van den Berg ook aansluit, of niet? Dan houden we het alleen bij Paul Lendering. Vaste sportverslaggever van Omroep Flevoland. En al jaren betrokken bij de verslaglegging rondom Challenge Almere. Nou, en dan gaan wij ondertussen natuurlijk gewoon door. En dan wil ik jou nogmaals hartelijk welkom heten, Marlene.
Zit je goed, Marlene? Dat het eerste.
Zeker.
Ja, want je ziet hier wel een beetje anders dan we gewend zijn. Hè? Het is wel echt een hele andere dynamiek ineens zo.
Ja en nee. Ik zou er niet aan moeten denken om morgen aan de start te staan.
Nee.
Maar aan de andere kant ben ik ook op dit moment eigenlijk dagelijks nog heel erg op een professionele manier met triathlon bezig. Dus ik voel me nog steeds triatleet.
Ja.
En ik denk dat ik ook wel mag zeggen professioneel triatleet. Maar ik zou heel graag weer willen racen. Maar ik ben ook heel blij dat het morgen niet hoeft, zeg maar.
Ja. Is het, want je wil in principe volgend jaar gewoon weer aan de start staan ergens, toch? Of is dat
zeker, niet, ja. Ja, het doel is zo goed mogelijk de zwangerschap doorkomen. En ja, ook zeker de bevalling. Dat is wel iets wat gewoon heel spannend blijft, denk ik. Want daar heb je gewoon heel weinig controle over. En daarna is het plan op een gezonde manier weer zo snel mogelijk opbouwen en terugkomen.
Wanneer ben je uitgerekend?
November.
Nou, dat wordt een
we zijn op 75%.
Oké, ja, je hebt het ergste. Nou, het ergste moet nog komen, denk ik. Maar. En dan ook eventjes naar jou, Paul. Welkom ook natuurlijk. Jij draait al aardig wat jaartjes mee. Vaste sportverslaggever bij Omroep Flevoland, ik zei het al. Betekent dat je veel meer sporten doet dan alleen triathlon natuurlijk. Maar ik denk dat de triathlon Challenge Almere Amsterdam is wel echt ook een speciaal moment voor jou, toch? Ieder jaar, of valt dat mee?
Ja, dat is rood omcirkeld hoor, bij de omroep. Er zijn heel veel mensen bij betrokken. Dat zul je van de buitenkant misschien niet altijd zien. Maar ja, voor de uitzendingen die wij maken, zeker morgen, hè, als we de hele dag live uitzenden. Gelukkig met die mooie beelden die we ook mee mogen prikken, hè, zoals dat dan heet. Ja, daar zijn heel
misschien
veel mensen
uitleggen
mee.
Wat dat is voor de meeprikken, wat houdt dat in?
Nou ja, dat wij draaien die wedstrijd niet zelf. We hebben vroeger de wedstrijd wel zelf gedraaid. Maar toen was er nog een hele goede sponsor bij de triathlon, bij de challenge. Ik zal de naam niet noemen, maar die betaalde alles. En dan konden wij met bijna het hele bedrijf stonden wij daar in Almere Haven om verslag te doen. Op dat mooie schip, daar zaten onze twee presentatoren, René van der Beelen en Jeroen van Laan, die deden daar het verslag. En wij waren in het veld met een zender op pad als verslaggevers. Eén op de motor, op de boot, in het water.
Ja,
vliegtuig in de lucht met de regisseur die erg zenuwachtig was, weet ik nog, die dag. De cameramensen die kregen enorm te verduren, heb ik wel gehoord uit die tijd. Maar in ieder geval, ja, we waren met het hele bedrijf, ik denk wel met 60, 70 man, waren wij bezig met die triathlon. Dus ja, je kan je voorstellen dat een enorme impact had op het bedrijf. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven als de challenge begint. Ja, dan begint iedereen te vragen aan onze collega's van wanneer is het, zijn er bijzondere dingen? Dus het leeft enorm.
Want hoe gaat dat? Want voor de mensen die misschien minder beeld hebben. Wij hebben al maanden van tevoren hebben we eigenlijk al de eerste overleggen met elkaar van dit zijn de favorieten. Dit gaat er gebeuren. Dit is het dit jaar anders. Ja. Hoe gaan we die livestream aanvliegen? Morgen inderdaad zitten jullie de hele dag in de live studio in Lelystad, waar jullie omroep zit natuurlijk. Jullie hebben hier mensen op de vloer. Jullie hadden gisteren deelnemers ook met de business relay.
Ja, klopt.
Jullie
twee
zitten
teams.
Eigenlijk overal. Hoeveel mensen zijn er nu bij betrokken zo'n jaar of dit jaar?
Ja, ik denk ook wel 30 man of zo, denk ik. Ja, zoiets. En ja, er werken ongeveer 90, 95 mensen bij de omroep. Dus 1/3 van het bedrijf is wel met de challenge bezig. Ja.
Dat is voor jou anders, hè, Marlene? Want jij doet eigenlijk al het harde werk zelf normaal.
Ja. Ik krijg nu mijn man inmiddels wel zover om af en toe wat extra door me heen voor mij te zorgen. De fiets wordt op de tax gezet en wordt er afgehaald. Als ik lief kijk, maar. Zeker. Het blijft toch wel een individuele sport. En je moet het werk gewoon zelf wel doen elke dag.
We hadden net natuurlijk twee toppers hier in de podcast. Milan en Pim. Die hopen hier allebei morgen historie te schrijven. Misschien zelfs die wedstrijd te winnen. Nou, jij weet hoe dat is. 2024, of was het 23?
23 en 24.
Oh, 23 en 24.
Ja,
neem maar wanneer won je?
Tweede,
precies.
Achter Els. Ja. En
24
toen die eindsprint met Catharine Grasbol. Dat was ook wel heel speciaal. Want dat was echt tot de laatste meters spannend. En daar heb ik wel mezelf echt mentaal, denk ik, overtroffen. Want ik weet nog dat ik daar in de laatste bocht mijn vader nog zag. En eigenlijk al had opgegeven. En toen toch dacht van.
Let's go.
Ja, nee, let's go. Ik kan het gewoon eigenlijk niet doen voor iedereen die hier voor mij staat. Ja, en een jaar later viel deze race tegelijkertijd met het WK Nice. Ja. En toen heb ik ervoor gekozen om hier te starten. En daar heb ik zeker geen spijt van gehad.
Nee, dat heeft zich goed uitbetaald. Want toen pakt hij dus die Europese titel, Nederlandse titel, daarmee natuurlijk ook.
Ja,
en het
parcoursrecord.
Nederlands record. Ja. En dat is een tijd die, persoonlijk zie ik hem morgen niet sneuvelen. Hoe kijk jij daarnaar? Want het is echt een razendsnelle tijd.
Om heel eerlijk te zijn, denk ik ook niet. Ben ik daar niet bang voor. Dan zou er echt een wonder moeten gebeuren. Maar desalniettemin denk ik wel dat we vier hele fanatieke, enthousiaste en sterke vrouwen aan de start hebben. En ik denk dat het heel, heel leuk wordt om En te gaan volgen. Kijken wat zij gaan doen morgen.
Neem ons eens mee naar dat gevoel wat je had toen je hier in 2024 als Europese kampioen over de streep kwam. Want je zei het al, dat jaar daarvoor dus al een hele speciale finish. Maar dan kom je een jaar later terug, pak je die Europese titel. Nou, ik weet nog dat je uitzinnig van vreugde was. Je maakte ook zelfs nog een mooi statement tegen mij na de finish. Maar dat was echt wel een overwinning die wat los bij je maakte, denk ik. En die misschien ook wel het startschot was van een hele mooie wedstrijdperiode die nog volgde de jaren daarna. Ja, dat was een heel, ik kan me voorstellen, een heel bijzonder emotioneel moment.
Ja, absoluut. Dat is denk ik wel een van de mooiste dagen geweest uit mijn carrière. Inmiddels is die 10e plek vorig jaar in Kona ook, staat daar ook wel echt zeker naast. Eentje waar ik ook heel trots op ben. En mijn amateurtitel natuurlijk bij de World Championships Ironman. Het is gewoon heel... Almere is gewoon wel speciaal. Een thuisrace is speciaal. Ik heb niet heel veel met Almere, maar het is wel heel leuk om in je eigen land, voor eigen publiek, waar je hele familie, schoonfamilie, iedereen aanwezig is, te mogen racen. En ik denk, ja, de Challenge Almere, de organisatie staat gewoon als een huis. Het is gewoon een supergoed georganiseerde race. En dat maakt het gewoon als atleet ook enorm leuk om hier te mogen racen en aan de start te mogen staan. Dat jaar 2024 was ik gewoon heel rustig. Ik had daarvoor 4 weken daarvoor mijn eerste Ironman gewonnen ook.
Ja. Wils, hè, geloof ik.
Ja, ja. Nee, kalmer.
Oh, kalmer.
En 2 weken later won ik 70.3 in Poznan. Dus het was, ja, op dat moment was mijn seizoen al geslaagd en voelde ik me nog steeds heel goed. En ja, had ik er enorm veel zin in. Ik heb een coach die hier ook meerdere keren heeft gewonnen. En mij toch ook op die manier altijd wel enthousiast heeft gemaakt voor deze race. En je krijgt denk ik als atleet zijn een paar cadeautjes in je carrière. Dagen waarop het gewoon echt ontzettend goed loopt. En dit was zo'n dag. Dat ik gewoon, ik kon niet helemaal als eerste bij de twee voorste dames het water uitkomen. Maar ik had ze eigenlijk op de dijk. Op het moment dat we de dijk opreden, zat ik al in het wiel. Ja. En toen kwam de zon erdoor.
Alles
en,
klopte.
Kippenvel. En ik ben eigenlijk er voorbij gegaan. En ik had met mezelf de afspraak dat ik niet mocht omkijken, passen in Lelystad. En toen ik omkeek, ja, zag ik niemand meer. En ik heb de rest van die dag ook eigenlijk niemand meer gezien.
Bizar,
dus
sterk,
ja, dat is bizar. En het is ook, ja, god, dan, ik weet nog dat jij ook op de motor ergens voorbij reed. En al die tussentijden ook. Je ziet me ook lachen op al die fietsfoto's. Ja. Dat het gewoon, dat gat werd alsmaar groter.
Ja, het zag er echt makkelijk uit ook. Dat was echt zo bizar vanaf de zijkant. Want je zal ongetwijfeld je zware momenten, moeilijke momenten gehad hebben. Maar het zag eruit alsof het een rustig trainingsdagje was.
Ja, zo heeft het ook een heel groot deel van die dag wel gevoeld. En ik weet nog dat ook met lopen, dat ik vrij snel weer mijn ritme te pakken had. En die laatste ronde schreeuwde mijn partner ook van, je loopt op nationaal record. Dat was eigenlijk het moment waarop ik zelf bedacht had van, nou ga ik genieten van die laatste ronde. En eens even om me heen kijken. Maar als je dan hoort dat je toch ook de kans zo dichtbij nationaal record zit. Toen heb ik ook wel echt alles gegeven. En ja.
En ook echt verpulverd, hè? Het was niet een beetje.
Nee. Ik denk dat dat gewoon echt wel een hele mooie prestatie is.
En absoluut.
Ja, de emoties die daarbij horen is met name dat ik wel heel erg het gevoel heb dat ik mezelf als atleet nu wel bewezen heb.
Ja.
En dat is heel fijn aan dit jaar. Ook een stapje terug doen. Ik hoef mezelf niet meer te bewijzen. Ik mag door. Ik kan ook stoppen. En als iedereen stopt, dan krijg ik ongetwijfeld felicitaties voor een mooie carrière. Maar ja, nee, ik hoef jullie niks meer te bewijzen. Maar ik heb gewoon voor mezelf nog wel doelen volgend jaar.
Jort, ga ik ook eventjes naar jou. Want ik hoorde Marlene net ook zeggen, de wedstrijd staat als een huis. En dat hoorde ik eigenlijk in iets andere woorden ook Milan en Pim zeggen. En dat hoor ik eigenlijk alle atleten zeggen die in Almere komen. Hoe komt het dat Almere als een huis staat? Waar zit dat dan in?
Ja, Almere en triathlon zijn onlosmakelijk verbonden. Eigenlijk heel veel mensen die in de organisatie werken doen dat echt al heel lang. En we blijven eigenlijk altijd om ons heen kijken. We gaan veel naar buitenlandse wedstrijden, kijken wat gebeurt daar. En je blijft kritisch kijken naar je eigen organisatie. De evaluaties na de triathlon zijn ook altijd heel belangrijk voor ons. Wat kan er beter? Wat zijn de dingen die we vooral moeten houden? En daarmee probeer je elk jaar toch weer even te optimaliseren en zorgen dat je aan dat verwachtingsniveau kunt voldoen. Dat zit er eigenlijk bij iedereen in. Je zult veel mensen notities zien maken tijdens de wedstrijd. En ja, dan hoop je dat je dat in het jaar daarna weer kan implementeren. En ja, het is een soort van tweede natuur. Er zit gewoon een enorme drive in de mensen. Heel veel betrokkenen bij de organisatie hebben meegedaan. Zijn al jaren vrijwilliger. Familieleden doen mee. Er zijn ontzettend veel families die betrokken zijn hier in Almere bij de triathlon. Ik zie hier vooraan bijvoorbeeld familie Muis zitten. Echt al zo lang als ik triathlon doe. Maarten en Evelien ken ik van de jeugdtriathlon. Leo deed al jaren de hele en nog steeds... is de hele familie hier bij het evenement, staat aan de start. Almere is niet alleen een heel snelle wedstrijd, maar ook een heel bijzondere wedstrijd waar gekke dingen gebeuren. Ik bedoel, we hebben dit weekend iemand die op Crocs het wereldrecord triathlon gaat proberen te verbeteren. Nou, ik heb de schoenen gezien, ik zou het niet willen doen. We hebben iemand gehad die vorige week uit Zwitserland, uit Interlaken, op de fiets hier naartoe kwam. 962 kilometer. Zij doet morgen de hele en fietst volgende week weer terug naar Zwitserland. Chris Buitenhuis, dit jaar helaas niet aan de start, maar is wel bij het feest. Heeft al 37 keer meegedaan.
36 geloof ik.
Ja, hij is over de 37. Weet je, dat zijn gewoon ontzettend bijzondere dingen. En ja, wie je ook vraagt, die heeft wel een leuke anekdote over de triathlon. Dus dat is zo'n drive die er bij iedereen in zit. En ja, het hele jaar werk je daar naartoe. En deze week, ja, het voelt als een warm bad. Het is familie en samen doe je dat.
Ik heb gisteren over leuke anekdotes gesproken. Jort heeft inzage gegeven in het ETU-magazine van 1992. Dat was het jaarboek. En dan had je een overzicht over alle Europese kampioenschappen. En toen was het eerste officiële EK van de ETU over de volledige afstand was hier toen in Almere. In 91, dat was het eerste jaar. In de jaren 80 is het een keer Europees kampioenschap geweest. Ik denk niet dat de ETU toen al helemaal officieel bestond. Maar fantastisch om dat te lezen, Jort. Dat was...
Ja, de wedstrijd is ouder dan de bond. Is opgericht omdat er een wedstrijd was en er moest er een bond komen. En vanuit daar zijn er initiatieven genomen met een paar andere landen om een Europese bond op te richten en later de Wereldbond. Maar ja, als je bij die organisaties kijkt, zit er ook weer een hele historie in Almere. Dus ja, bakermat van de Europese triathlon zou ik zeggen.
Ik zal hem eens inscannen en jou dan ook de foto's bezorgen, Marlijn, van Thea Siebes, maar bijvoorbeeld die daarin staat. Net iets andere uitrusting dan wat jullie tegenwoordig in de wedstrijd aan hebben. Maar ik was dus door mijn rijke archief aan het scrollen, echt aan het bladeren in oude magazines. En ik vond ook nog een oud Belgisch triathlon magazine met een uitspraak van Jacques Deroo. Die had af en toe wel pittige uitspraken. Die was secretaris van de federatie, maar die nam geen blad voor de mond. En dan ging het over een verslag in de jaren 80 van de triathlon van Almere. Het feit dat Rob Barrel niet meedeed. En die had toen blijkbaar in een tv-interview gezegd van: ja, maar met die Avro die alleen nog maar aandacht heeft voor het spektakel en de tranen aan de finish. En het gaat niet meer over de sport. Aan die show doe ik niet meer mee. En dan dacht ik ook terug aan die uitzendingen op de Avro. Dat was ook legendarisch. Dus jullie hebben grote schoenen om te vullen met Omroep Flevoland.
Ja, maar dat doen we ook graag. Daar zijn we ook voor. Hè. Dat is een belangrijke functie van de regionale omroep. Om bij het grootste evenement van onze provincie, daar moet je gewoon aanwezig zijn. Ja, we hebben wel een behoorlijk jasje uitgedaan, helaas bij de sportredactie. Maar gelukkig beseft men in de leiding bij Omroep Flevoland ook dat dit een heel groot evenement is, wat heel veel mensen raakt. En wat sport en maatschappij ook heel erg verbindt. En dat is ook een belangrijke functie van ons als regionale omroep. Dus, ja.
Doen jullie ook goed. Ik heb hem zelf nog twee keer mogen doen met Gregor Stam in de boot. Inderdaad, op haven. Toen nog 17 uur lang live-uitzending, Tim. Dat is...
Ja, lange dag.
Ja, inderdaad.
Paul, ik vroeg jou net vooraf al eventjes kort. Wanneer was nou eigenlijk de eerste keer dat jij hier bij Almere aanwezig was? 2006 dacht je. Ja. 20 jaar dus. Wat is hier nou het meest bijgebleven? Het is misschien een lastige vraag, want er is natuurlijk heel veel gebeurd in die 20 jaar. Maar wat is nou echt een moment wat er uitspringt voor je?
Nou, het mooiste moment vond ik zelf, voor mezelf dan, hè, als verslaggever. Ik was nog niet zo lang bij Omroep Flevoland bezig. En we waren met z'n allen in het veld om die wedstrijd te verslaan. En ik mocht heel dicht bij de atleten komen. Dus we hadden ook gevraagd, we hadden ook iemand die werkte bij ons. Die was official en die zei, ik zeg van wat mag ik nu wel en wat mag ik nog niet. Hij zegt, je moet zorgen dat ze je in ieder geval niet zien. He, bijvoorbeeld in het park van mij of in de wisselzone. Dat je dicht bij de atleten kan komen. En toen kon ik één keer heel dicht bij Yvonne van Vlerken komen. En dat vond ik het mooiste moment, denk ik ook voor mij wel uit mijn sportcarrière. Dat ik haar vroeg van, waar ben je mee bezig? Want zij zat op dat moment onder het wereldrecord te koersen. En dat ze rustig ook nog even antwoord gaf van, ja, het gaat lekker. En ik voel me heerlijk. Ik zeg, waar gaat het naartoe? Ja, ach, dat zien we wel, wachten we wel af. Ongelooflijk. Dus dat vond ik, dat is een moment zal ik nooit vergeten.
Ik kan me voorstellen, je staat bij alle sporten, hè? Dus van echt variërend van het een naar het ander. Je zal toch ook wel je moment hebben dat je als sportverslaggever denkt, ja, dat triathlon, wat is dat toch eigenlijk voor iets geks van die mensen die 15 uur lang zich uit de naad aan het sporten zijn?
Daar heb ik ook wel over nagedacht. Maar ja, als je triathlon doet en je doet aan deze wedstrijd mee, dan is dat niet alleen voor de wedstrijd. Dan moet je echt van binnenuit zo gemotiveerd zijn. Anders kun je het nooit opbrengen. Dus je moet een trainingsbeest zijn. Je moet die sport omarmen. Je moet ervan houden. Je moet bereid zijn om alles te geven. Ja, en daarom heb ik persoonlijk ook heel veel respect voor deze atleten. Als je ze naast voetballers zet of hockeyers, niks ten nadele daarvan. Maar dit zijn echte sportmensen vanuit hun hart.
Dan moet je uitkijken wat je zegt, hè, Paul?
Ik hoor het heel graag zeggen. Ja, triathlon is een sport, voetbal is een spel.
Weet voilà.
Ik heb mijn mening. Ja. Inderdaad. Ik wil nog even teruggaan naar Marlijne. Overigens, ben jij op dit moment nog aan het sporten? Want ik heb dat al eerder wel gezien bij triatletes. Ik herinner me nog Sophie Goos. Bij haar eerste bevalling, die ging tot 4 weken voor ze ging bevallen, ging die nog altijd lopen. Ben jij nog actief?
Nou, met lopen niet meer. Daar ben ik helaas vorige week mee gestopt. Met als doel om zo snel mogelijk terug te komen is het nooit mijn doel geweest om zo lang mogelijk te blijven lopen. En daar merkte ik toch wel dat ik wat klachten kreeg. Dus ja, we zijn extra voorzichtig met mijn bekken. Het lopen niet meer, maar verder heb ik met mezelf de afspraak. Zolang het leuk is, houden we het leuk. En als het niet meer leuk is, dan gaan we door op discipline. Dus we gaan gewoon nu door op de crosstrainer. En ik loop in de gym nu mijn helling op de loopband. Gewoon wandelen. Ja, en verder lig ik eigenlijk 6 dagen per week nog een uur in het zwembad. En bijna elke dag ook nog wel op de fiets. En het is aangepast. Ik moet wel eerlijk zeggen dat het niet meer elke dag voelt als trainen. Soms ben ik wel mezelf aan het afvragen, waar ben ik nou mee bezig? Maar dat het gaat gewoon door. Ja. En,
ben je al bezig met de Mombek? Dat is tegenwoordig een populair woord. We zien veel heel goede triatletes, wereldsterren, die terugkomen en die vaak sterker terugkomen nadat ze bevallen zijn. Is dat iets wat jou bezighoudt?
Ja, absoluut. Ik ben heel benieuwd wat ik nog verder kan. En voor nu is die motivatie gewoon om elke dag, in ieder geval tot aan de bevalling, te doen wat ik kan doen. En zo fit mogelijk te blijven op wat voor manier dan ook. Ik heb wel daar heel veel zin in. Ik heb ook wel mezelf meerdere keren de vraag gesteld van, is dat terugkomen, waarom doe je dat dus? Voor wie doe je dat? En wat wil je dan nog bereiken? Ik ben gewoon heel dankbaar wat sport me tot nu toe allemaal heeft gegeven. En dat pakt ze me al niet meer af. En we gaan het zien wat er nog gaat komen.
Maar jij zei net, hè, en dat snap ik heel goed, van ik hoef me ook niet meer te bewijzen. Dus dat is een fijn gevoel. Hoe kijk je in dat opzicht naar die comeback? Want jij gaat niet je comeback maken om tiende te worden in Almere of welke wedstrijd dan ook. En ik kan me ook zo voorstellen, het gaat er ook niet makkelijker op worden. Want je gaat gebroken nachten hebben, je gaat gewoon je minder rust hebben, meer tijd kwijt aan hele andere dingen. Hoe kijk je daarnaar?
Ja, ik denk dat het gewoon meer flexibiliteit gaat vragen. En de rusttijd die ik nu heb, waar ik heel fijn even kan Netflixen of makkelijker mijn eigen slaap kan plannen, die zal ongetwijfeld minder worden. Maar aan de andere kant heb ik heel veel voorbeelden al meegemaakt waarbij een comeback zeker heel goed mogelijk is. En dat je dan ook nog steeds kan bereiken, of meer kan bereiken dan dat je misschien tot nu toe hebt gedaan. Dat blijft een vraagteken. Ik heb er gewoon heel veel zin in. En ik denk dat ik een enorm sterk netwerk achter me heb. En daar zijn we natuurlijk ook al wel maanden mee bezig om te kijken hoe we ons leven weer zo kunnen inplannen dat het voor mij te doen is om met de sport bezig te blijven op een dagelijkse basis.
Wat voor vrouwenwedstrijd verwacht je morgen? We hebben net natuurlijk de mannenwedstrijd al besproken. We hebben een wedstrijd waarin we waarschijnlijk wel wat Nederlandse dames voorin gaan zien. We hebben natuurlijk Kira Meulenberg, Morena Stevens, Dieske Kruiselbrink. Dan vergeet ik er geloof ik nog eentje. Er is
Morena, Kira, Maaike en
Maaike voor, en die vergat ik inderdaad. Dieske, ja. Dus we gaan waarschijnlijk Maaike natuurlijk als eerste uit het water zien komen. En die zal de wedstrijd dan hard maken. Wat verwacht je dat er daarna gebeurt?
Het wordt interessant. Ik denk dat bijna 50% Nederlander is. Want er staan 10 vrouwen aan de start. Ja. Dus het is wel jammer dit jaar dat het niet supersterk is. En dat er heel veel vrouwen zijn. Wat leuk wordt, denk ik, is dat de vrouwen die gaan starten allemaal nog wel iets te bewijzen hebben. Ja. En allemaal ontzettend hard trainen en op een fanatieke manier met triathlon bezig zijn. Maar ook nog niet de breakthrough performance hebben gehad waarop ze hopen. Dat is natuurlijk wel heel leuk als je dat voor eigen publiek morgen mag laten zien. Dus ik denk dat zij best wel aan elkaar gewaagd zijn. Inderdaad, Maaike gaat om. Ja, als zij niet ver vooraan het water uitkomt, dan doet ze iets niet goed. Maar en daarachter, ik denk dat Kira is echt wel de sterkste loper van de vier. Ja.
Op wie zet je je geld?
Ja, ik denk op Kira.
Kira, ja.
Ja, en ik denk ook wel dat...
Zit wel goed, Hans.
Dat heb ik haar ook wel gezegd. Zij moet hier morgen ook wel podium / winnen. Om gewoon, dat is wel aan zichzelf.
Maar wat misschien bizar is, misschien leuk voor...
Heel even tussenkomen nu, want het is nu het moment om dat te zeggen. Want straks is het te laat. Dus Kira, als je nu opnieuw luistert, bij deze, ik heb je nu wel op 1 gezet. Helemaal aan het einde van de vorige aflevering. Maar ze zei omdat Polajanen, onze Finse, die viel weg helaas. En die had ik op 1 gezet. Dus die, staat nu ook op dit moment Kira bij mij.
Maar dit sluit er ook heel goed op aan, want ik denk niet dat Kira luistert. Want dat is misschien ook voor de mensen die hier zitten, die nog geen idee hebben, wat bizar is. Misschien dat ze inmiddels vrijgekregen heeft, maar ik sprak er een paar weken geleden en ik heb er ook uitgenodigd om hier aan te haken in de podcast. Maar Kira kan niet, want ze moet vanavond werken. Dat is natuurlijk echt bizar als je bedenkt dat er een Europees kampioenschap op zaterdag plaatsvindt en dat een profatleet, wel tweedejaars, maar ik hoop dat ze toch nog vrijheid kunnen krijgen, maar dat ze eigenlijk moet werken, dat kun je eigenlijk niet voorstellen. Marlene, hoe kijk jij daarna?
Ik kijk daar denk ik wel op een andere manier naar dan jij. Ik ken Kira ook wel. Kijk, zij werkt ernaast, waardoor de druk op de sport die Lotte, ik en Diede bijvoorbeeld wel hebben. Kijk, wij zijn financieel afhankelijk van onze prestaties morgen. En als je heel eerlijk kijkt naar de resultaten van de meiden die morgen aan de start staan, dat is wel lastiger. Als zij afhankelijk worden van prijsgeld.
Maar dat begrijp
dan
ik
kun
wel.
Je ook kun je veel meer stress ervaren. Ja. Je kan dan inderdaad zeggen van zou je dan niet vandaag vrij moeten hebben. Maar ik denk dat elke atleet best wel heel goed weet hoe ze ook op een relaxte manier. Misschien is het voor haar de manier om gewoon relaxed ook deze wedstrijd in te gaan. Ja. En heeft zij haar geld vandaag verdiend, waardoor ze morgen geen druk heeft.
Maar dat ben ik met je eens, hoor.
En kan ze morgen gewoon vrijuit racen. En wat dan komt. Ik denk dat alle meiden die morgen starten serieus hun leven wijden aan triathlon.
Dat zeg ik ook niet. Ja. Maar het punt wat ik probeer te maken is, ik kan me niet voorstellen dat morgen of vanavond een Christian Bloemenveld nog even moet werken. En ik snap wel dat zij de financiën nodig heeft.
Christian Bloemenveld krijgt ook al 1 miljoen euro
Maar ik snap ook wel dat het verschil zit in de financiën. Ja. Maar het punt is toch wel dat het is hoe dan ook nooit ideaal als je de avond voor een wedstrijd moet werken, toch?
Nou, ik geloof ook niet dat het een avond van tevoren is. Ik denk de ochtend, dat ze vanochtend nog, want vanavond is de briefing volgens mij ook al. Dus dan moet je gewoon
daarna zou ze zo snel mogelijk
naar
huis gaan.
Anders mag je niet starten. Ik denk dat iedereen dat persoonlijk voor zichzelf beslist. En het was natuurlijk heel leuk geweest als ze hier ook bij was. Want het is ook weer zo'n podcast. Een manier om jezelf als atleet ook te promoten. Maar ja, god, ik vertrouw erop dat ze gewoon allemaal doen wat ze moeten doen.
Ze gaat gewoon winnen, hoor.
Hebben we allebei gezegd.
Gerrit Schellens, die kwam vroeger ook, hè, de vrijdag vanuit zijn shift in de matrassenfabriek. Dan kwam hier een supersnelle marathon met zo'n brede glimlach. Dat herinner jij je waarschijnlijk ook nog. Dan kwam hier een supersnelle looptijd neerzetten. Dan deed hij nog een dikke afterparty tot 5-6 uur 's ochtends met Dirk van Gossen. En maandag stond hij terug in de matrassenfabriek.
Maar ik geloof ook dat mijn punt niet zo goed overkomt. Het enige wat ik probeer duidelijk te maken is dat ik het ook jammer vind dat het dus blijkbaar nodig is dat profatleten nog dit moeten doen, terwijl ze op het hoogste niveau acteren. Want je komt morgen wel op een Europese kampioenschap in actie.
Maar ik denk ja, maar dat blijft gewoon ook in de vrouw. Dat is gewoon, er is heel veel goeds. Het prijsgeld is gelijk voor vrouwen en mannen. En ook zijn er gelukkig heel veel merken, ook op de expo aanwezig, die net zoveel vrouwen betalen om promotie te maken voor het product als dat ze dat doen voor mannen. Maar ik denk ook, Pim en ook Milan hebben hier net gezeten. Kijk, het is niet makkelijk om financieel rond te komen in deze sport. En dat is gezien ook het aantal uren en de tijd die erin gaat zitten om je op zo'n wedstrijd voor te bereiden best wel ingewikkeld. En ja, dat is ook wel iets waar ik nu in een jaar met waarin ik een stap terug doe. Ik heb wel een deel van mijn inkomen behoud ik. Gelukkig dankzij sponsoren waar ik heel dankbaar voor ben. Maar ik heb dit jaar ook geen prijzengeld, geen bonussen. En dat, ik heb toevallig vorige maand mijn belasting gedaan. Dat maakt echt wel uit. Dit is ook wel een karig jaar.
Hoe kijk jij daarna, Paul, als verslaggever die wel ook bij de sporten komt waar wel heel veel geld verdiend wordt? Jij zei net al, triatleten, dat zijn echte trainingsbeesten, hè? Echte sporters. Hoe kijk je ernaar dat er zoveel verschil in salarissen zit en inkomen tussen verschillende sporters?
Ja, dat heeft natuurlijk te maken alles met commercie, hè? We hebben dat ook in de atletiek gezien, hè? Daar kun je zelfs heel, heel goed zijn, Europees kampioen worden en dan nog met een lampje moeten zoeken naar een sponsor. Ja, je moet geluk hebben dat je in de goede sport zit. Maar zo kijkt een atleet natuurlijk niet. Een atleet die kijkt van wat vind ik mooi om te doen, waar voel ik mezelf het beste bij. En gelukkig doen ze dat, want daarom is deze sport er ook. Maar als je allemaal voor het geld gaat kiezen, dan moet je gaan tennissen of je moet gaan voetballen. Maar dit zijn, wat ik zeg.
Golf wordt hier geopend.
En golf kun je ook heel veel geld mee verdienen, inderdaad. Maar
het wordt wel lastig als je geen balgevoel hebt.
Paul, we hoorden net Marlene zeggen, die zouden geld zetten op Kira Meulenberg. Nou, Hans en ik hadden daar ook als favoriet getipt vorige week in onze podcast. Ja. Op wie zet jij nou je geld, zowel de mannen als de vrouwen?
Ja, bij de dames denk ik ook Kira. Ik heb met haar een voorbeschouwing mogen opnemen. En ik was echt wel onder de indruk van haar. Ik denk dat zij heel serieus met haar sport bezig is en dat zij aan het zoeken is waar haar grenzen liggen. En dat zijn altijd hele gevaarlijke atleten. En ik denk dat zij heel diep kan gaan. Dus eerlijk gezegd denk ik, het wordt een achtervolgingswedstrijd. Dus ze komt later uit het water. Dat weet ze ook. En bij het fietsen moet ze het ook allemaal wat goed gaan maken. Maar vooral bij het lopen. Ja, ik denk dat Kira het gaat doen. Ik denk dat ze er klaar voor is. Ja, tweedejaars atleten volgens mij bij de profs. Dus die gaat het wel doen. En bij de mannen hoop ik stiekem dat Milan het gaat redden. Ik denk als Almere, al jarenlang volgen we hem. Hij is er al jarenlang. Heeft hij geweldig gepresteerd hier. Wat zou het mooi zijn als hij hier nou eens een keer die titel zou pakken. En ik hoop alleen niet dat hij daarna gaat stoppen. Want die kans ligt natuurlijk ook op de loer. Hè? Nu heb ik hem en dan hoef ik niet meer. Maar ik gok op Milan.
Is het vanuit de Omroep Flevoland perspectief nou ook fijner als in dit geval dan een Almere wint of iemand uit Flevoland? Of maakt het voor jullie weinig uit?
Nou, in principe maakt dat natuurlijk niet veel uit. Alleen wij zijn natuurlijk ook chauvinistisch. Wij hopen natuurlijk op een Almere succes. Dus het zou fantastisch zijn. Het zou voor onze uitzending ook geweldig zijn als een Almeerder hier gewoon straks als eerste over de finish komt. Bij de mannen dan. Ja.
Gaan we hem bijna afsluiten. Al zal Hans nog wel een dingetje hebben, denk ik. Ik wil nog één vraag stellen aan Marlene. Op wie zet jij je geld bij de mannen?
Op Niek Heldoorn.
Kijk, daar kwam applaus uit het publiek. Er zijn mensen die het eens zijn.
Of ze zijn er klaar mee met de podcast, Hans.
Nou, ik heb nog één vraagje voor Marlene. Jij bent hier morgen ook, neem ik aan?
Zeker.
Hoe hard gaat het kriebelen, denk je wel?
Ja, dat weet ik niet zo goed. Ik kom hier zeker nog een keer terug. Dus dat daar wil ik Richard ook wel aankijken. En het zit zeker wel in mijn hoog. Yvonne heeft natuurlijk ook haar afscheidsrace hier gedaan. En ik weet nog niet welk jaar dat gaat zijn. Maar voor nu is de... Ja, ik heb hier gewoon alles bereikt wat ik hier kan bereiken. En de race valt vrij nauw samen met Kona. Dus dat maakt het voor mij gewoon wel dat de keuze dan gaat naar Kona in de toekomst. Maar nee, ik kom hier zeker nog een keer terug. En het blijft gewoon echt een hele speciale dag. Dus het kriebelt altijd. Als ik mensen zie triathlonnen, dan word ik er altijd heel blij van.
Hebben we iedereen voorspellingen laten doen, Hans? Maar er zit er nog eentje. Ik ben toch wel heel benieuwd. Ik weet jou of mag je er niet aan wagen als organisator?
Ik ga me daar niet aan wagen.
Ja, kom op. Kom op.
Ik hoor Tim maar één keer per week. Jij zit er bijna dagelijks. Dus als jij het niet juist hebt, je had dat elke dag moeten horen.
Maar nee, toch, want ik vind wel altijd in wat hij invult. Want dan zit ik meestal goed. Behalve de voetbalpool, die had ik gewonnen.
All right, Hans. Ik heb net een applaus gevraagd voor Pim en Milan. Maar ik vind het toch jouw taak. Jij bent een betere speaker. Dus ik zou willen zeggen, vraag even om een hartelijk applaus voor Paul en Marlene. Want we zijn heel dankbaar dat jullie er vandaag waren.
Jullie, super bedankt als publiek om erbij te zijn hier in ons Holland Triathlon House. Laat je nog eens horen. Ja. Mag ik een daverend applaus voor Paul, voor Marlene en voor Jort en voor Tim. En voor mezelf. Voilà. Dank jullie wel. Dit was de Triathlon Praat podcast live vanuit Almere. Volgende week zijn we terug en gaan we zien hoe hard ik gelijk had.
Ik denk dat het teleurstellend kan worden voor Jans.
Maar en dan moet je ook zeker daar eens voor woorden zeggen.
Ik wou net zeggen, ik zou willen zeggen, tot dan.
Doe dan.